zal u worden voorgelezen uit het Oude Testament, 1 Samuel 25 en daarvan de versen 23 tot en met 35. Schriftlezing 1 Samuel 25, de versen 23 tot en met 35. Zal u worden voorgelezen uit het Oude Testament, 1 Samuel 25 en daarvan de versen 23 tot en met 35. Schriftlezing 1 Samuel 25, de versen 23 tot en met 35. De tekstwoorden voor vanmorgen komen uit uw voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 25 en daarvan vers 29. Vers 29, de tekst voor vanmorgen. En we lezen daar het woord van de Heere: wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel van mijn Heere ingebonden zijn in de bundel des levenden, bij de Heere uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid van de slinger. Voorgelezen worden wij geconfronteerd met David. David die woedend is. David die op weg is om zich te wreken. David die op weg is om een bloedbad aan te richten. Door zijn woede voortgedreven. David die op weg is om zich door de woede voortgedreven een grote zonde over zich te halen en zich zelfs onbekwaam te maken voor de uitoefening van zijn ambt. Een grote zonde op zich te laden. Davids woede. Dat is de achtergrond van onze tekst. Davids boosheid. En dan zullen we zien dat David uiteindelijk wordt geweerd, wordt tegengehouden, verhinderd door een nietige vrouw. En diepst door de Heere zelf, die haar gebruikt. Haar naam is Abigail. En dat willen we ook bij onze tekstwoorden schrijven, hoe de Heere door middel van deze vrouw, door middel van Abigail, David tegenhoudt om zichzelf te wreken. Schrijven bij onze tekst: de Heere houdt door middel van Abigail David tegen om zichzelf te wreken. En we letten op twee gedachten. Waarom ze dat doet? In de tweede plaats, waarmee? Waarmee houdt ze hem dan tegen? Met zwaarden, met soldaten, met ruiterij? Nee, niets van het alles. Maar met het woord. Dus twee gedachten. Waarom houdt Abigail David tegen? En waarmee houdt ze hem tegen? Waarom? David is woedend. Waarom is David zo kwaad? Waarom heeft hij zijn zwaard aan de heup gegord en al de zijnen, al zijn mannen, zijn soldaten hebben dat ook gedaan? Het zwaard bedoeld om te gebruiken om mensen van het leven te beroven. Wat is er gebeurd? Waarom is David zo kwaad? Wel, om deze reden: hem is groot onrecht aangedaan. Hij is gelasterd. Hij is verkeerd behandeld. Door Nabal. Het is ons niet voorgelezen, maar het begin van het hoofdstuk verhaalt daarvan. Van die persoon Nabal, die een rijk man was. Een rijke boer die vele schapen had, duizenden schapen. Duizenden schapen en ook nog duizend geiten. Een groot man, zo zegt de schrift. En deze man had verschillende herders in dienst die de grote kudden moesten weiden. Die erop uittrokken, die weken van huis waren om de schapen te laten weiden. Om voedsel te zoeken voor de schapen. En zo is het ook gekomen dat er uiteindelijk een ontmoeting is gekomen tussen de mannen van David en de herders van Nabal. Want het blijkt dat toen de herders van Nabal zich bevonden in het zuiden in de woestijn Paran. Dat de herders daar waren met de kudden, dat daar de mannen van David ook zich ophielden. En dat daar de soldaten van David een beschermende muur waren geweest rondom de kudden van Nabal. Ze hebben daar zich ingezet om de kudden van Nabal te beschermen tegen de gevaren van roofdieren, tegen de gevaren van rovers. En dan lezen we in het begin van dit hoofdstuk dat de kudden van Nabal weer teruggekeerd zijn en dat Nabal feest heeft. Want het is de tijd dat de schapen worden geschoren, het is de tijd dat de oogst wordt binnengehaald, dat de winst kan worden opgemaakt. En het is bij de gelegenheid van dit schaapscheerdersfeest dat David een gezantschap stuurt, enkelen van zijn soldaten, van zijn mannen, die stuurt hij naar Nabal om daar loon te vragen. Loon. Niet alleen een gunst, maar ook loon. Hij heeft ervoor gewerkt. Hij heeft zich daarvoor ingezet dat de kudde van Nabal beschermd werden en dat er uiteindelijk ook niet één van de schapen heeft gemist, is gemist. En dan komen die mannen van David bij Nabal met het verzoek om loon. Om goederen te mogen ontvangen tot onderhoud van David en van zijn mannen. En als zo deze jongelingen, deze mannen van David, de naam van David hebben genoemd en het doel van hun komst, dan begint Nabal te spotten met David. Maar dan zegt Nabal tot die jongens van David: wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Hij ontkent iets te weten van David. Hij ontkent iets te weten van het werk dat David met zijn mannen hebben verricht in de woestijn Paran. Ten gunste van hem en van zijn grote kudden. Wie is dan David en wie is de zoon van Isaï? Hij ontkent het, maar tegelijkertijd, hij liegt. Want dan gaat hij door, want dan zegt hij: er zijn heden vele knechten die zich afscheuren, elk van zijn heer. En daarmee maakt hij duidelijk dat hij echt wel weet wie David is. Want dan beschuldigt hij David van afval van zijn heer Saul. Dat hij een rebel is, een opstandeling die zijn heer verlaten heeft, zijn koning verlaten heeft. Dus hij belastert David. En hij komt uit de hoogte. En hij vertrapt de eer van David door hem te beschuldigen, vals te beschuldigen, dat hij een rebel zou zijn, een opstandeling die zijn koning heeft verlaten en zich verzet tegen zijn rechtmatige meester. Zo beschuldigt Nabal David. Deze mannen van David keren terug en zij brengen de woorden van Nabal over. En dan lezen we dat David, als hij dat verneemt, dat hij woedend wordt. Dat hij van binnen kookt van woede. En dan lezen we in vers 13, David dan zei tot zijn mannen: een iegelijk gorde zijn zwaard aan. En iedereen doet dat ook. Uiteindelijk 400 mannen die een scherp zwaard aan de zijde hebben gegord. En David met hen ook. En ze gaan erop uit om zich te wreken over het gedane onrecht. 200 soldaten blijven achter om te waken over de spullen, de bezittingen van David. En met 400 mannen gaat David erop uit om het wraakzwaard te hanteren, om zich te wreken, om bloed te laten vloeien, om zijn eer te redden. Het einde van Nabal is in zicht. Wie zal David nog tegen kunnen houden? Wie is er in staat om deze woedende David, die door de woede wordt voortgedreven, te keren? Wie kan hem verhinderen? Niemand. Maar dan zien we wat gebeuren. Als David op weg is om zich te wreken, dan gebeurt er iets. Want het schijnt dat een van de knechten van Nabal heeft vernomen wat er is voorgevallen tussen de mannen van David en Nabal. Een van de mannen van Nabal heeft de woorden van Nabal gehoord, de dwaze woorden, de bijtende woorden, de lastering over David. En deze knecht van Nabal, het schijnt dat hij een is geweest hier bij tegenwoordig is geweest toen zij de schapen hadden gehoed in het zuiden van de woestijn Paran. Deze knecht beseft ten volle dat het geen leugens waren van de knechten van David. Maar waarheid. Hij is er zelf tegenwoordig geweest. Want hij gaat gelijk, als hij dat heeft gehoord, gaat hij naar Abigail, de vrouw van Nabal. En hij zegt het. Luister eens wat ik heb vernomen. Er zijn knechten gekomen van David en dit heeft Nabal gezegd. En ik ben er zelf bij geweest. Niet één van de schapen, van die duizenden schapen en van die duizend geiten. Niet één ervan is er gemist. We hebben alles precies nageteld en nagerekend. En als je dat ziet ook in het licht van de woorden die Nabal gesproken heeft, dan kunnen wij alleen maar het ergste vrezen, de wraak van David. Zo maakt deze knecht Abigail en brengt hij haar op de hoogte van het dreigende gevaar. En dan lezen we van een opmerkelijk initiatief. Want deze vrouw gaat actie ondernemen. Zij beseft namelijk door het woord van deze knecht dat zij in groot gevaar verkeren. In levensgevaar verkeren. En dan zien wij dat zij in allerhaast een groot geschenk samenstelt van etenswaren, wijn, brood, koeken. Een rijk geschenk, de proviantkast wordt leeggehaald. En al die zaken worden op ezels geladen en vooruitgestuurd naar David. Om, als het nog mogelijk is, David tegen te houden van zijn wraakoefening. Opmerkelijk dat zij zo deze activiteit ontplooit, want Nabal, hij is ondertussen verder gegaan met feesten vieren. Nabal, hij ziet niet het gevaar waarin hij zichzelf en al de zijnen heeft gestort. Maar hij gaat gewoon verder met feest vieren. Bent u misschien ook zo? We hebben onszelf toch ook in het grootste gevaar gestort. Het gevaar van eeuwig om te komen en dat door eigen zonde. En dan voor te leven alsof er niets aan de hand is. Doen alsof er geen gericht zal zijn. Daarom zo het contrast tussen Nabal en Abigail. Nabal, hij zal het feest vieren. Misschien is hij al beneveld door de wijn. Verdoofd. Plukt de dag. Vandaag leven wij, morgen dat weten we niet. Abigail, ze beseft het gevaar. En ze gaat dan ook handelend optreden. Maar niet alleen door een geschenk klaar te maken. Want dan zien wij dat zij even later ook een ezeltje voor zichzelf reserveert. En dat zij ook op weg gaat. Op weg gaat om David tegen te houden. Hoe dan? Hoe wil zij dat doen? Wel door woorden te spreken. Woorden die gegrond zijn op Gods woord. En waarin zij een kind van God gaat houden aan het woord van God. Confronteert met het woord van zijn God. Zo zien wij hoe zij komt bij David. En daar begon de schriftlezing. Toen nu Abigail David zag, Zo haastte zij zich en kwam van de ezel af en ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht en zij boog haar ter aarde. En dan gaat ze woorden spreken, woorden die zij spreekt door het geloof. Want waarom treedt zij op? Waarom gaat zij David tegenhouden? Waarom gaat zij deze woorden spreken? Wel, dat is omdat zij beseft, ten diepste beseft wie David is. Dat David door God gezalfd en geroepen is. Dat blijkt wel uit de woorden die zij spreekt. Want zij getuigt ervan dat zij weet dat hij koning zal worden. Ze getuigt ervan dat ze ervan doordrongen is dat David op de troon zal komen te zitten. Vers 30, daar spreekt ze onomwonden het uit. En het zal geschieden als de Heere, mijn Heer, na al het goede doen zal dat hij over u gesproken heeft. Ze weten, de Heer heeft woorden gesproken over David. Woorden die betrekking hebben op het koningschap. Vers 28, want de Heere zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Ze beseft het, dat de Heere tot David gesproken heeft. Dat David koning zal worden. En dat staat opnieuw in schril contrast met Nabal. Nabal zegt, wie is David? Wie is de zoon van Isaï? En reken maar dat Nabal het ook heeft geweten. Het was alom bekend dat David koning zou worden. Maar hij ontkent het. En hij spot met David. En hij heeft nog gelijk ook. Want de omstandigheden waren zo dat David ook het bestaan van een zwerveling, van een opstandeling, van een rebel moest leiden. Hij moest zich daar in de woestijnen, in de schuilhoeken, zich schuilhouden. De omstandigheden wezen er ook op dat hij niets meer is dan een vluchteling. Maar dan zie je bij Abigail dat ze niet letten op de omstandigheden. Maar op het woord van de Heer, dat de Heer tot David gesproken heeft. En dat de Heer ook het woord vervullen zal aan David, ook al lijkt het nog helemaal nergens op. Maar de Heere zal het vervullen aan David, omdat de Heere trouw is aan zijn woord. En zo is zij daar handelend opgetreden, in het besef dat David koning zal worden. En ook in de tweede plaats dat zij beseft dat hij in dienst van de Heere staat. Nu reeds. Want ze zegt er in vers 28 dat hij de oorlogen des Heeren oorloopt. En daarmee beleidt zij dat David een rechtvaardige strijd voert. Dat David in de dienst van de Heeren staat en dat in hem geen onrecht is. Die oorlog des Heeren is hem opgedragen door koning Saul. 1 Samuel 18 vers 17, waar we lezen hoe Saul het zegt, dat hij de krijg des Heeren moet voeren. Dat David erop uitgestuurd wordt om de vijanden van het volk van Israël, om die vijanden ten onder te brengen. Ten diepste de vijanden van de God van Israël ten onder te brengen. En zo kennen we ook de geschiedenissen hoe David erop uittrok met zijn mannen om de Filistijnen, ook anderen, volkeren die zich keerden tegen Israël en tegen haar God, om die volkeren ten onder te brengen. En in dat alles, zo zegt Abigail, is geen onrecht bij u gevonden. Daar wijzen dus op de rechtschapenheid van David. Dat hij in die strijd rechtschapen is geweest en zich niet heeft bezondigd. Maar het was de strijd des Heren. En nu kom ik op het punt waarom nu Abigail David tegenhoudt. 1. Ze beseft dat hij koning zal worden, geroepen door de Heer. Ze beseft ten tweede dat hij in de dienst van de Heere staat en de oorlogen des Heeren voert. Maar het derde. David. Hij staat nu op het punt om zich zo zeer te bezondigen dat hij zich onbekwaam zou maken voor de uitoefening van zijn ambt. Want wat wil David doen? David staat op het punt om zich te vergrijpen aan zijn eigen volk. Want wie is Nabal? Een dwaas, zegt u, ja, dat klopt. Maar van Nabal wordt ook gezegd dat hij een Kalebiet is. Dat hij een afstammeling is van Caleb. Een van de twee verspieders die door het geloof het beloofde land mochten binnengaan. David staat op het punt om zich te vergrijpen aan zijn eigen volk. Hij die de oorlogen des Heren voert. Hij die door de Heren geroepen is om een voorganger te zijn over Israël. Hij staat nu op het punt om met zijn uitgetrokken zwaard zijn eigen volksgenoten te vermoorden. En om zich daardoor ongeschikt te maken voor zijn ambt als koning. En dat is ook wat zij door diepe wijsheid getuigt. Dat als je in deze weg voort zal gaan, David, dan zal dat je geweten altijd aanklagen. Dan zal je hart tegen je getuigen. Dat zegt ze in vers 31. Zo zal dit u, mijn heren, niet zijn tot wankeling, nog aanstoot des harten te weten, dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat je jezelf zult verlost hebben. Daar zal je hart van binnen tegen je getuigen, als de Heere je op de troon brengt. En vanuit die wetenschap is zij erop uitgetrokken. In die wetenschap ook dat David moet worden tegengehouden. Ook voor zichzelf, ja, ook voor de haren. Ook haar leven en van de haren is ermee gemoeid. En toch allereerst gaat het om David. Om het woord dat tot David gesproken is. Daarom handelt zij. Daarom spreekt zij. Omdat zij gelooft in het woord van de Heere gesproken over David. En omdat zij beseft dat David in groot gevaar is van een grote zonde te bedrijven. En daarom, als ze daar van die ezel afkomt en ze buigt neer voor David, dan ligt daar een eenvoudige, zwakke vrouw. Wat moet die nu beginnen tegen 400 verbitterde soldaten? Wat moet die nu beginnen tegen een woedende David? Niets. Het zou toch te begrijpen zijn als David haar aan de kant zou schuiven. Of er overheen zou lopen. Dat kan die vrouw nu uitrichten. Maar daar ligt ze. In het besef dat ze door God gezonden is. En ze zegt het ook. Dat de Heere hem tegenhoudt. Door middel van haar. Want ze zegt er in vers 26, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting. En dan moet ze de woorden nog gaan spreken waarmee ze hem tegenhoudt. Maar door het geloof getuigt ze al dat zij nu ze hier ligt, dat hij niet over haar heen kan stappen. Maar de Heer heeft haar gezonden. Zo spreekt zij en handelt zij door het geloof. In de afhankelijkheid van de Heere, in de wetenschap dat God haar gezonden heeft. Bent u misschien ook wel eens tegengehouden van een zonde door iemand? Dat er iemand voor u stond, dat u het niet kon doen. Stap er dan niet overheen. Het is de Heere die u verhindert. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Waarmee houdt ze hem tegen? En daarmee zitten we midden in onze tekst. Want wat is nu haar wapen? Wat hanteert ze nu? Een zwaard? Nee. Heeft ze soldaten op de been gekregen om te strijden tegen het legertje van David? Ook niet. Maar we zien daar die eenvoudige vrouw liggen. En wat gaat ze doen? Ze gaat woorden spreken. woorden. En dan moeten we goed opletten. Dat zijn geen woorden. Het is geen woordenstroom. Een vloed van woorden die uit haar hart opborrelt. Woorden om hem over te halen, om te soebatten, om hem op andere gedachten te brengen. Nee, maar ze spreekt niets anders dan alleen maar Gods woord na. En ze gaat David confronteren met de God van het woord. Met de God van David. En dat doet zij door middel van vers 29. Want daar roept zij iets op. En David weet het heel goed wat zij daarop roept. Het beeld waar zij op wijst. Als ze daar uitspreekt, wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijn Heeren ingebonden zijn in het bundelen der levenden bij de Heer uw God, maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers. Daar roept zij het beeld op van de herder. En de praktijk van de herder. En David weet als geen andere wat het is om herder te wezen. Psalm 23. Heeft hij toch gedicht. De herderspsalm. De Heer is mijn herder. En hij heeft de schapen van zijn vader Izaï gehoed. Gevochten met de beer. Met de leeuw. Hij weet precies wat het is om herder te zijn. Want nu roept zij een beeld op uit de herderswereld. Van het bundeltje der levenden en de slinger. Het bundeltje der levenden en de slinger. Twee attributen die de herder bij zich had. Wat is aan het bundeltje der levenden? Wel, het schijnt dat dat geweest is een soort van kleikokertje. Waarin de herder het aantal steentjes had. Dat overeenkwam met het aantal schapen dat aan hem was toevertrouwd. Als je dan het voorbeeld neemt van Nabal, dan zagen we al dat hij grote kudde bezat van duizenden schapen en duizend geiten. Daarover waren meerdere herders gesteld en je zou zeggen dat wordt toch een wanorde, een chaos. Maar nee, er was een goede administratie opgezet. Iedere herder had een aantal schapen die aan hem waren toevertrouwd en waar hij de zorg over had. En waar hij ook rekenschap van moest afleggen. En dat kon hij ook doen door middel van dat kleikokertje waarin het aantal steentjes zat dat overeenkwam met het getal van schapen en geiten dat aan hem was toevertrouwd. En zo konden ze ook precies berekenen dat van die duizenden schapen, dat er niet eentje werd gemist. Dat was steen voor steen nageteld. En Nabal had het kunnen zien. Het klopt helemaal. Er mist er niet één. Dat beeld dat roept nu Abigail op. Uw ziel, David. Het leven van jou is nu ingebonden in dat bundeltje der levenden. Bij de Heere. Zoals een herder zorg draagt over de schapen die aan hem zijn toevertrouwd. Zo is het de Heere die zorg draagt voor jou. Die het voor jou opneemt. Voor alle gevaren die er dreigen. Die voor je zorgt. Maar dat betekent ook het tegendeel. Als er dan vijanden zijn. Die het op je ondergang gemunt hebben. Als er dan lasteraars zijn. Die je naam besmeuren. Zoals Nabal. Zoals Saul die je vervolgt. Als er iemand opstaat. Een mens. Om u te vervolgen. En om uw ziel te zoeken. Dan ben jij ingebonden. In het bundeltje der levenden. Maar die vijand. Die dicht bij je komt. En die jou zal proberen te beschadigen. Die zal door de Heere worden gedaan in de slinger. En de Heere zal die vijand wegslingeren. Zoals een steentje uit de holligheid van de slinger wegschiet. Dat is het beeld dat Abigail oproept. Dat is een schriftuurlijk beeld. Wat we ook in Deuteronomium tegenkomen. Waar de Heer het uitspreekt. Dat Hij wreekt. Mij komt de wraken toe. dat de Heere zich wreekt over de vijanden van zijn volk. En tegelijkertijd dat hij zorgt voor de zijnen. Die twee kanten, die roept Abigail hier ook op. En als ze dat doet, dan is het zo treffend. Dan doet ze niet anders dan David te confronteren met de God van het woord. Dan doet ze niet anders dan David te confronteren met zijn God. De geroepen en de gezalfde. Die op weg is om zich te bezondigen. Die op weg is om zich eruit te zondigen. Hij wordt geconfronteerd met zijn zender. En hij kan geen stap meer zetten. Hij kan niet over haar heen stappen. Hij kan er ook niet aan de kant schuiven. Hij kan er ook niet negeren. Want hij kan het woord van God niet negeren. En dat is het wat hem tegenhoudt. Dat hij geen stap meer kan doen. En dan lezen we ook, als we het vervolg op ons laten doordringen, dat David verbroken is. Gezegend, zegt hij, zij de Heere, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend zij uw raad, en gezegend zijt gij, dat gij mij te deze dagen geweerd hebt, van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. Dan mag hij het zien dat de Heere haar gestuurd heeft. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft. Die mij verhinderd heeft van uw kwaad te doen. Dan mag hij het zien, die vrouw die hier ligt. Het is de hand van de Heere. De Heere zelf staat hier voor mij met zijn woord. En hij is het die mij verhindert om verder te gaan op deze weg. Deze zondeweg om mij te bezondigen. Zo mag hij bewaard worden. Wat een wonder. Als ook een kind van God wordt verhinderd van te komen met bloedstorting. Dan misschien niet letterlijk met zijn zwaard, maar met de tong bijvoorbeeld. Iemand beschadigen. Als je onrecht is aangedaan. Als er laster wordt verteld over je. Wat je terug gaat doen. Terug gaat schelden of lasteren. Nee, niet letterlijk met een zwaard, maar met je tong. Lees dan Jacobus maar. Het kwaad van de tong. Dat kleine lid van ons lichaam. Dat zo'n grote zonden kan doen. Maar dat je door de Heer, door zijn woord verhinderd werd. En dat je mocht leren opblikken tot de Heere en zeggen, Heere, u komt de wraken toe. Niet aan mij. Om daar ook rust in te vinden. Zoals we ook zongen in Psalm 54. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Waar David ook mocht schuilen. Te midden van het onrecht. Bij de Heere. Of slaan we er zelf maar op los. En komen voor onze eigen rechten op. Dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken. Als we dat verbreken, dat verbrokene van hart niet kennen. Dat is nou precies hetzelfde wat ook Petrus doet in zijn brieven. 1 Petrus 2. Dan gaat hij ook daar de gemeenteleden wijzen op Christus. En dan zegt hij, als je op Christus ziet, hoe kun je dan nog zo doorgaan en staan voor je eigen recht en voor je eigen eer, als je ziet dat Christus het grootste onrecht heeft ondergaan. Leid dan liever onrecht. Zie op Christus die het grootste onrecht heeft ondergaan. En dat voor u. Zo is het precies dezelfde wijze van vermaning die ook Petrus toepast in zijn zendbrief, 1 Petrus 2. Als hier Abigail het doet om David tegen te houden. Alleen een blik op Christus kan het hart verbreken van een kind van God. Als je ziet dat hij het grootste onrecht heeft ondergaan. Maar dan ook dit. ook door het geloof te zien dat Hij ook ten volle het recht zal brengen op aarde. Dat Hij ook aan al het onrecht dat er geschiet een einde zal maken. Want dat is dan ook de troost. Wat troost u de wederkomst? Dit. Dat Hij al zijn en mijn vijanden voor eeuwig zal verdoemen. Dan mag je schuilen achter Hem. En dan mag je ook verwachting hebben dat Hij het zal volbrengen. Dat Hij het recht zal maken. Misschien dat u zegt, ja maar, dan moet je toch wel weten dat de Heer je herder is. Dat is waar. Laat ik dan deze vraag eens stellen, hoe weet ik dan of de Heer mijn herder is? Hoe kan ik dat weten? Wel, dan wil ik u meenemen naar het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen. Want in dat boek Openbaringen komen we het bundeltje der levenden nog een keer tegen. Maar daar wordt het bundeltje der levenden genoemd het boek des levens. De boekrol die van binnen en van buiten beschreven is met de namen van hen die de zaligheid zullen beërven. En kijk eens goed zeg, wie houdt dat boekrol, dat boek des levens in zijn handen? Dat is het Lam. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Hij is het die het boekrol in zijn handen houdt. Het boek des levens. En dat leert ons dat deze herder, waar David mee geconfronteerd wordt, en die David ook door het geloof mag kennen, dat deze herder lam is geworden. En zo heeft David ook de Heere leren kennen als een lam. Geslacht voor de grondlegging der wereld. En heeft u, heb ik, hem al zo leren kennen. Ook de noodzakelijkheid dat deze herder lam moest worden. De noodzakelijkheid. Maar ook dat hij voor u zo'n betekenis kreeg. Juist als lam. Als Johannes het uitroept, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat u het zag, ja, het is waar. God zelf moest komen. En deze herder moest lam worden. Zijn bloed storten. Vanwege de grootheid van mijn kwaad. Vanwege de verdoemenis die ik verdiend heb. Vanwege de eer van God. Hebt u hem zo leren lief krijgen. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het lam van God. Hij heeft het boekrol in de hand. Met al de namen erop van hen die de zaligheid zullen beërven. En hij is het ook die al de zijnen door het donker heen en door de strijd heen. Door het dal van de schaduw des doods heen thuis brengt. In het vaderhuis. Met zijn vele woningen. Maar de vijand. De vijand zal worden geworpen. Weggeworpen. Uit de holligheid van de slinger. Het is de andere kant. Nu de vraag. Bent u nog een vijand? Wie is dan een vijand? Kijk maar naar Nabal. Een vijand spot met David. Een vijand spot niet alleen met David, maar een vijand spot met de God van David. Die woorden gesproken heeft over David. Wie is David? Wie is de zoon van Isaï? Tegen beter weten in lastert hij de persoon van David. Wie is een vijand? Een vijand die buigt niet onder Gods woord. Een vijand die zegt als hij het hoort. De noodzaak om Christus te kennen. De noodzaak om Christus te belijden. De noodzaak om Christus te omhelzen door het geloof. Dan zegt iemand, van mij hoeft dat niet. Dat is een vijand. Een vijand heeft God niet nodig. Een vijand heeft zijn woord niet nodig. Een vijand heeft Christus niet nodig. Een vijand zegt het, ik doe het zelf wel. Ik zorg voor mezelf. Een vijand zal in de slinger worden gedaan, ook als een steentje. Maar dan niet tot eeuwige bewaring, maar tot eeuwige verdoemenis. Een vijand zal worden weggeslingerd uit de nabijheid van deze herder, die lam wilde worden. En daarom zal een vijand die weggeslingerd is, moeten straf lijden. Voor de engelen en voor het lam. Bent u nog een vijand? Roep dan tot God. En belijd het voor de Heere. O God, ik ben een vijand. Wees mij de vijand, de zondaar, genadig. Amen.